In de eerste versen van Efeze hoofdstuk 1 waren wij. Vanavond gaan wij naar vers 6, waar staat dat een en ander gebeurd is tot prijs der heerlijkheid zijner genade. Dat wil zeggen, dat is het doel van dat alles. Want bij al die dingen kun je natuurlijk vragen, waarom doet God dat? Het traditionele antwoord is altijd, dat weten we niet, want zeer en wegen zijn ondoorgrondelijk. Dat mogen wij niet vragen. Er zijn ook bijbelteksten voor waar staat dat het niet mag. Zo van, je mag niet vragen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? En al dat soort dingen. U weet dat. Maar niettemin, hier staat wel degelijk bij waarom dat zo is. Bovendien beweer ik dat we 1200 bladzijden hebben, waarin toch heus wel uitgelegd wordt waarom God bepaalde dingen doet. Hij doet dat namelijk niet zozeer voor ons, hoewel hij doet het voor ons, uiteraard, ja. Maar dat is niet het hele verhaal en het is ook eigenlijk niet punt 1 natuurlijk, hè. Punt 1 is, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Ik noemde Romeinen 9 tot en met 11, dus dit schiet me vanzelf te binnen. Romeinen 11, de laatste verse. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En hij doet het uit hem uiteraard, maar hij doet het ook tot hem. En hier heet het tot prijs der heerlijkheid zijner genade. Als je dat heel erg inkort, wordt het tot zijn genade. Maar dat staat eigenlijk pas een eindje verderop. Eerst in hoofdstuk 1. Hij doet dat namelijk. Nou, niet in hoofdstuk 2, laat ik die meteen nemen. In hoofdstuk 2, waar staat in vers 7: opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen. Dat betekent gewoon onder het nieuwe verbond, hoor. En dat is een eeuwig verbond, dus die is makkelijk genoeg, hè. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Kortom, het is tot een betoning van zijn genade, tot een betoning van de rijkdom zijner genade, tot een betoning van de uitnemende rijkdom zijner genade, waarmee hij dan bovendien ook nog, en dat is 1 vers 8... overvloedig is geweest over ons. Dus dat zijn nogal sterke termen. Dat is de overtreffende trap van genade, denk ik wel eens. Als je dat zo zeggen mag, eigenlijk niet, maar doe maar. Maar het is, terug naar 1 vers 6, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. God heeft ons begenadigd in Christus, maar dat laat zich ontlenen aan vers 3. Want wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En mocht je eraan twijfelen dat wij in Christus begenadigd zijn en dus de draad inmiddels zijn kwijtgeraakt, staat het hier nog een keer. In de geliefde. Het woord zoon, dat mag je er zelf bij bedenken. Dat wordt weggelaten. Dat heet een ellipsis. En dat is een stijlfiguur. Waarbij woorden worden weggelaten. En ze worden weggelaten opdat daar geen aandacht aan gegeven zou worden. Ten koste van andere termen. Dus wij zitten nu al op het verkeerde spoor. We zijn er nu aandacht aan het geven. Dat was niet de bedoeling, het is de geliefde. Zo. Uiteraard. Waarin wij begenadigd zijn geworden. Nu is het zo dat die woorden, die worden gewoonlijk redelijk makkelijk opgevat. Dat wil zeggen, wij hebben van Gods wegen genade ontvangen. Wij worden uit genade zalig, wij worden door genade zalig, wij leven uit genade, wij staan in de genade. Wij roemen zelfs in de genade in welke wij staan. En noemt u nog eens wat. Daar ga je zo overheen. En bovendien, als we zijn uitverkoren en bovendien nog gepredestineerd ook, dan zullen we wel begenadigd zijn. Dan hebben we dat weer gehad. Maar het meest opmerkelijke van de uitspraak is natuurlijk toch dat wij begenadigd zijn, maar niet door of via of zoiets Christus, maar in Christus. En dat betekent dus in de praktijk dat, het begint langzaam, hè? Het betekent, wij zijn in Christus uitverkoren, want Christus was uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Daar gaan we nog niet op terugkomen, hè? Wij zijn gepredestineerd tot zoonstelling omdat Christus tot zoon gesteld zou worden, daartoe gepredestineerd was. En wij zijn dus begenadigd in Christus omdat Christus zelf begenadigd is geworden. En dus genade heeft ontvangen. Het staat hier impliciet, maar daarmee toch, het staat er wel. Want het zijn onze zegeningen die wij in Christus hebben. Dat wil zeggen, het zijn zijn zegeningen en wij hebben er deel aan gekregen. Moeilijker is die niet. En zo ligt de situatie dus. Dus doen we meteen maar wat moeilijks. En bladeren wij naar oudtestamentische schriftplaatsen dus. Hè. En de moeilijkste dan maar eerst. Dan zijn wij terecht in Psalm 51... Dat is een psalm van David. En die begint met een gebed. Dat is inmiddels vers 3 overigens. Maar het begint met de woorden: wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. En bij die uitspraak ben ik sowieso weer terug in Efeze. Dit keer in Efeze 2. Maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee ons lief gehad heeft, heeft ons mede opgewekt en mede gezet in de hemel, opdat hij zou betonen de rijkdom zijner genade. Enzovoort. Die versen waren dat, hè? Uit Efeze 2, vers 4 tot en met 7 ongeveer. Maar hier zijn het woorden van David in Psalm 51. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Schep mij een rein hart, o God, vers 12 ben ik inmiddels. Verwerp mij niet van uw aangezicht, vers 13. En neem uw heilige geest niet van mij. Die lees ik ook meteen maar even mee. Omdat dat de eerste keer is dat de term heilige geest in de Bijbel voorkomt. Ja. Nou ja, hoe dat ook zij, dit is een gebed van David waarbij hij een beroep doet op de genade van God. Hij is, als het niet meer was dan dat, zou het interessant genoeg zijn. Want het is een mooie psalm om te demonstreren dat ook wanneer men leefde onder de wet, en daar leefde David onder, men vergeving van misdaden ontvangt op grond van genade. En dus als men gerechtvaardigd wordt van Gods wegen, kortom, als God onze ongerechtigheden uitdelgt, met dank aan vers 11, dan is dat op grond van genade uit vers 3. Wet of niet, wet heeft er niks mee van doen namelijk. Nou ja, dat is belangwekkend genoeg, omdat dikwijls gedacht wordt, ook in evangelische kring, dat men in oudtestamentische tijd moest zalig worden door het leven onder de wet. En dat is niet zo. Ja. Nee, waar ik nou aan denk, het is... ja, waar ik nou allemaal weer aan denk. Hè? De Joden beriepen zich op vader Abraham, van wie zij beweren dat hij zonder zonde was. Want je leest nooit van Abraham dat hij iets verkeerd deed, hè? Never. En God rekende Adam, Abraham, rechtvaardig. Zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. En dan zegt hij, ja, maar dat was niet onder de wet en zo. Dus dat telt niet helemaal, hè? En bovendien, hij was geen zondaar. Maar David is een ander verhaal toch. Die leefde wel degelijk onder de wet. En je kan niet zeggen dat hij zonder zonde was. Volgens hem had hij er nogal wat. Ging hij eronder gebukt, toch? Niettemin, hij doet een beroep op de genade gods. Maar dat is niet waarom ik hem lees, uiteraard. Waarom ik hem aanhaal, is omdat hier de Heer Jezus zelf aan het woord is. En daarmee steek ik ook alweer mijn nek uit. Want ook in evangelische traditie en theologie, voor zover zo'n ding bestaat, wordt algemeen gezegd, nou ja, die voorgaande psalmen, dat waren messiaanse psalmen. Maar psalm 51 duidelijk niet, want dit kan niet op de Heer Jezus van toepassing gebracht worden. Maar ja, daar gaat het nou juist om. En als die voorgaande psalmen messiaans van karakter zijn en dus gingen over de Messias, ja, dan waarom nou ineens psalm 51 dan ineens niet? Alleen omdat wij het niet kloppend kunnen krijgen. Dat is dan het argument alleen maar, hè? Blijkbaar niet, dus dan houdt het weer op. Dan valt er ook niks te leren of te bestuderen eigenlijk. Maar het gaat uiteraard wel over de Messias, van wie David ook hier een type is. En die beschrijving erbij, in vers 2, die staat er natuurlijk ook niet voor niks. Hè? Dat was toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Batsheba was ingegaan. Ik vind het altijd een beetje komisch staan, hè. David was tot Batsheba ingegaan en toen ging Nathan tot David in en zei deze woorden. Het wordt maar heel komisch gezegd, vind ik, persoonlijk. Zo een beetje laconiek achter elkaar. Maar u kent die geschiedenis, toch? Ja, dat had David niet mogen doen, weet u wel. En dat wordt hem dan ook verteld. Alsof hij dat niet van tevoren ook al geweten zou hebben. Het probleem als het over ethiek gaat, is altijd dat ik dan de draad kwijtraak, hè. Dan denk ik, wat een lapswans. Dan is je ineens in tranen omdat Nathan hem dat vertelt. Wist je dat het niet voordat Nathan hem dat vertelde? Nou, als dat zo was, dan was hij het ook niet waard om koning te zijn van het grootste rijk ter wereld ever. Maar toen maar weer. Ik bedoel, je komt daar sowieso nooit mee weg. Waar het om gaat namelijk, is dat David inderdaad zich vernederde, zijn heerlijkheid, zijn reputatie, hoe heet zoiets. Verspeelde in hoge mate tot bij ons vandaag aan de dag. Door het aan te leggen met buurvrouw. Ik weet nooit hoe ik dat netter moet zeggen dan zo. Het wordt ons ook nogal oppervlakkig vermeld. Feitelijk, ik bedoel, kennelijk is het geen telegraafbericht, zal ik maar zeggen. Het wordt gewoon als feiten ons medegedeeld hoe het was. Wat hij erbij gedacht heeft, dat staat er allemaal niet bij. En ik hoef het ook helemaal niet te weten. Maar wat ik wel weet, is dat uit de relatie tussen David en Batsheba dan toch de Heer Jezus uiteindelijk voortgebracht werd. Ja. En in eerste instantie natuurlijk Salomo. Nou, in eerste instantie nog wat. Maar oké. Dat vergeten we nu. Dat deed David trouwens ook. Lees de geschiedenis maar eens na. Ook dat werd hem kwalijk genomen. Maar er werd Salomo uitgeboren. En Nathan, weet u wel. Maar in ieder geval uit die lijn van David en Salomo is de Heer Jezus voortgebracht. En ook Salomo uit Batsheba was een type van Christus enzovoorts. Wat is er met die Batseba dan? Dat, nou ja, goed. En als ik het nou kort... Maar ik ga het echt niet uitleggen. Maar als ik het kort moet zeggen, dan moet ik zeggen dat Batseba in ieder geval in de volle breedte... Ik weet niet hoe breed ze was, maar... Dat ze in de volle breedte een beeld is van heel de wereld, de schepping. Het is niet voor niks een huis. Bad, bed, huis. Van de zeven. Hoe je het maar vertalen wil, want we hebben nog een paar alternatieven achter de hand. Maar daar gaat het me nou niet om. Daar herken je de schepping als zodanig in. Maar eigenlijk het hele werk gehad... En hoe dan ook, en dit is ook een hele makkelijke, het mag dan over de hele wereld gaan, maar daarmee gaat het ook over, specifiek over Israël. Want het godshandelen met Israël is altijd een uitbeelding van godshandelen met de wereld. Dus op een ander niveau, in de typologische hiërarchie, of hoe zeggen ze iets. Maar dat is het. En het hele idee is dat David zijn nek uitstak... ten behoeve van zichzelf, maar ten behoeve van Batseba. Net zo goed. En, maar daarmee is David een type van de Heer Jezus... die zich afgaf, nou, dan gebruik ik ineens een lelijker woord... maar die zich afgaf met de wereld als zodanig... en in het bijzonder ook met Israël... Dat heeft zijn reputatie geen goed gedaan. Dat heeft hem zijn heerlijkheid gekost. Maar dat was alleen maar op de korte termijn. Hoewel de korte termijn dan toch enige duizenden jaren minstens betreft. Maar, want het loopt uit op eindgoed al goed. Dat weet u toch, hè? Ook die geschiedenis van David... En Batseba, dat geldt voor de heilsgeschiedenis ook. Het hele punt is dat de Heer Jezus een cruciale, denk om dat woord, een cruciale rol speelde, functie vervulde, kan je beter zeggen, in heel de heilsgeschiedenis. Het komt erop neer dat deze wereld als zodanig, ik bedoel die vanaf pak een beet Adam, en in ieder geval de wereld, het huis, sinds de zeven, Batseba, Batseba, de huis van, dat deze hele wereld vanaf de zeven dagen, om zo te zeggen, uit Genesis, geen enkel recht van bestaan heeft, sterker nog, het zou kunnen beschouwd worden, ik druk me toch voorzichtig uit, het zou kunnen beschouwd worden als een onrechtmatige daad door God zelf. En zo wordt het ook beschouwd, want het wordt hem tot vandaag kwalijk genomen dat wij leven in een zondige wereld. Nou, zo zegt men dat niet, want men wil niet graag voor zondaar uitgemaakt worden. Maar als je zegt dat het gaat om een onrechtvaardige wereld, dan geven ze je volkomen gelijk. En ze leggen de verantwoordelijkheid daarvoor niet bij de mens, hoewel dat voor de hand zou liggen, maar bij God zelf. Men stelt vast de tekortkomingen van de wereld als zodanig, dat is een ander woord voor zonden hoor, tekortkomingen. Want als het tekortschiet is het mis... En dat is zonde. Maar goed, men legt de verantwoordelijkheid voor de tekortkomingen van deze wereld, de schepping, de wereld, inderdaad bij de schepper. En daar is alle aanleiding voor. Ik heb iemand gekend die zei, nou, als die God nog eens spreekt, heeft hij heel wat te verantwoorden. Mijn reactie daarop is, dat heeft hij al lang gedaan, maar je weigert... Daarna te luisteren. Ik zeg al, die 1200 bladzijden hebben we, waarin hij zich verantwoordt. Nou ja, op een wijze die voor ons niet meteen toegankelijk is misschien, maar niettemin. Hij heeft dat gedaan en heeft gezegd hoe het zo gekomen is. En dat was inderdaad niet best. maar ook waar het toe zal leiden. Dankzij zijn werk. Dankzij wat hij beloofd had te zullen doen en wat hij inmiddels gedaan heeft. En hij, God, is een relatie aangegaan, dat zijn denk ik de goede woorden, met die schepping als zodanig, of in smalle verband. Hij is een relatie aangegaan met dat specifieke volk onder de naam Israël. Dat laatste wordt ook uitdrukkelijk beschreven als een huwelijksrelatie en dat soort dingen meer. Het is een ongelukkig huwelijk, maar daar gaat het nou verder niet om. Maar het heeft wel resultaat. Wat ik nu zeg, wat ik nu zeg, is trouwens het standaard de Calvinistische theologie overigens. Voor het geval u dat zou missen. Men spreekt namelijk over God als over de Heere. Namelijk de Heere God. Men gebruikt de naam Heere er nog veel vaker bij dan dat in de Bijbel gebeurt, denk ik wel eens. Het is nooit maar God, het is de Heere God. En de Heere God is Jehovah Elohim. En als je zou vragen in die kringen, wie is dat, Jehovah? Dan zeggen ze, hij is de verbondsgod. Dus officiële leer, de verbondsgod. En als je vraagt, wat betekent dat dan? Dan zeggen ze, nou, hij is die God die... Begrijp je me niet verkeerd, er is maar één God. Al weet ik het niet helemaal zeker van hun of zij geloven in één God. Zij zeggen het namelijk wel, maar in de praktijk ben ik er niet van overtuigd. Maar dat doet er nou niet toe. Ze zeggen, Jehovah is de verbondsgod. Jehovah is de naam van God. In zijn relatie, en daar had ik het over. In zijn relatie tot de mens. Hij is degene die met de mens in een verbond treedt. Want als hij een verbond sluit, dan moet hij zijn naam opgeven. Dat moet je altijd. Als je een officiële stuk, een akte, een overeenkomst maakt, zal ik maar zeggen. En dan wordt hem gevraagd naar zijn naam. En dan heet hij Jehovah. En daarmee is Jehovah de verbondsgod. Dat klopt precies. Dat is trouwens ook gewoon Joodse theologie hoor. Alleen die benoemen dat anders, maar die leren precies hetzelfde. Die zeggen, God is de onkenbare, maar Jehovah, Elohim, Jehovah is de openbaring, de manifestatie van de Godheid, als hij zich bekend maakt aan de mens. En dus als hij met de mens in relatie treedt, precies hetzelfde verhaal, en het is volstrekt bijbels, de terminologie soms niet. Maar dat is niet zo erg als de inhoud ervan maar bijbels is. Maar het hele punt is dat de Heer met de schepping als zodanig in een relatie treedt die eigenlijk helemaal niet kan. Want wat gemeenschap heeft licht met de duisternis. Wat gemeenschap heeft een rechtvaardige God met de onrechtvaardige mens. Wij leren daar ook over. Langs een andere route komen we dan binnen en dan leren we zo doodgemodereerd leren we erover dat dat niet kan. God is een heilige God, die is ver weg, daar kan je me niet zomaar mee in contact komen en andersom. En dat is ook inderdaad wat de Bijbel leert op enige wijze. Maar het idee is dat een God die deze wereld gemaakt heeft dan wel in stand houdt, daarmee zijn heerlijkheid verliest en zijn eigen reputatie als zodanig geweld aandoet. Dat is een volstrekt bijbels gegeven. En ik lees het altijd dan maar even snel, want sommige dingen kan je snel doen. Ik lees hem altijd snel even uit Johannes hoofdstuk 17, waar de Heer wel heel sterk in relatie stond tot en met met de mensheid in het algemeen natuurlijk. Het is zo kerst, dus dan kan ik dat nu wel even zo zeggen. Met de mensheid in het algemeen. En daarna natuurlijk specifiek met de Joodse natie van zijn dagen. Hij was een van hen, hij leefde onder hen. Hij was mens, hij was Jood, hij leefde onder hen. En ik kwam aan het eind van zijn loopbaan. En hij neemt min of meer afscheid, als je dat zo kunt zeggen, nou mee afscheid van zijn discipelen, door tamelijk openlijk met hen te spreken, althans dat vonden zijn discipelen zelf. En hij sluit zijn loopbaan en die laatste avond die hij met hen doorbracht, sluit hij af met een gebed, waarbij hij niet tot zijn discipelen sprak, maar wel over zijn discipelen. En daarom is het voor ons van belang dat we weten wat over gaat, want wij zijn zijn discipelen. Althans, naar menselijke maatstaf is dat het goede woord. Maar hij heeft zijn redenvoering gehouden, zijn gesprek met zijn discipelen gehouden. En dan komen we in Johannes 17, vers 1. Dit heeft Jezus gesproken. Dat wil zeggen, dat was het dan. En hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei: de Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon. Opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Verheerlijk uw Zoon. Opdat ook uw Zoon u verheerlijke, implicerend dat hij hier op aarde geen heerlijkheid had. En dat hij op aarde dus ook niet was God geopenbaard in het vlees. Eerder God verborgen in het vlees, als dat de goede term is, maar dat komt het dus dichterbij, hè. Want God geopenbaard in het vlees, dat staat niet in je Bijbel. Het staat wel in je Statenvertaling, maar dat berust op een misverstand. In 1 Timotheus 3, vers 20 of zo, daar ergens. Maar dat woord God staat daar niet. Het gaat daar over verborgenheid die geopenbaard is in het vlees. En meer ga ik daar nou niet over zeggen. Ik kan beter Jesaja 53 citeren. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Maar hier bidt hij: de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke, gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. Dat zijn wat lastige zinnen, maar betekent gewoon opdat hij het eeuwige leven zal geven aan alles en iedereen dat aan hem gegeven was door God. Wij worden namelijk door God aan Christus gegeven. Of zoals we later in Efeze 1 zullen lezen en bespreken, wij zijn zijn erfdeel geworden. En nog ergens anders, wij zijn zijn loon. En wij ontvangen vervolgens van hem en in hem eeuwig leven. Maar het gaat mij om vers 4 vervolgens. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Nou ja, de enige echte manier om op aarde als mens God te verheerlijken is om zich te laten vullen met het woord van God. Om te luisteren naar wat God gesproken heeft. Zo verheerlijkt men God, zo erkent men hem als God die woord is, hè. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd daarmee het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu, en na het voorgaande dus, nu dat weet u langzamerhand, hè, dat is ook na. En nu dat gebeurd is, nadat dat gebeurd is. En nu verheerlijk mij gij Vader bij uzelven met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik weet dat het moeilijk is te begrijpen dat de Heer uit de hemel afkomstig was. Niettemin, het wordt gezegd. We lezen onder andere Johannes 3. Maar er zijn al wat meer schriftgedeelten. Maar dit grijpt nog verder terug, en dat mag daarna niet meer al te moeilijk zijn om het te begrijpen. De vraag is namelijk niet maar of de Heer heerlijkheid was kwijtgeraakt, het antwoord is ja. En wat je ook beweert over de eventuele godheid van de Heer Jezus op aarde, hij was hier op aarde in ieder geval heerlijkheid kwijt. En dat was al bij zijn geboorte. Meer hoef ik daar toch niet over te zeggen nu. Want waar het om gaat is de vraag, maar wanneer dan raakte hij die heerlijkheid kwijt? Of ik wil hem wel subtieler stellen, wanneer begon hij die heerlijkheid kwijt te raken? Nou laat ik open dat daar ook nog een voortschrijding in zit. Dat wil zeggen dat hij steeds meer heerlijkheid kwijtraakte. Dat kan immers. Maar de vraag is, wanneer raakte hij heerlijkheid kwijt? De andere vraag is, wanneer kreeg je die weer terug? En het antwoord is natuurlijk, ja, niet toen hij gekruist werd de andere dag, hè? Maar toen hij daarna op de derde dag werd opgewekt en uitermate verhoogd werd en hij een naam kreeg boven alle naam. Toen werd hij verheerlijkt alsnog. Met de heerlijkheid die hij voorheen gehad had, maar voorheen was, wanneer was dat? Eer de wereld was. Als je dat zo lang mogelijk uitstelt, wanneer je dat is kwijtgeraakt, dan ben je dus toch terecht bij eer deze tegenwoordige wereld was. Maar deze tegenwoordige boze eeuw, zo heet hij in Galaten 1 vers 4... die tegenwoordige wereld, dat is die wereld sinds de 7 dagen van Genesis 1. Maar er staat eer, dus het was daarvoor dat hij die heerlijkheid had. Eer de wereld was. Als er kausaal verband bestaat in deze uitdrukking, de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was, dan is de conclusie dus, dan is in dat geval is de conclusie dat hij zijn heerlijkheid kwijtraakte toen deze wereld werd. Gemaakt werd. Nou ja, die is makkelijk genoeg uit te leggen. Hè? Een zondige wereld is niet tot eer van de schepper. En in onze optiek moet ik u zeggen, nou ja, wij hebben van doen met de nederwerping der wereld in de Bijbel. En dus wij geloven dat die wereld die toen was, met de uitdrukking uit 2 Petrus 3, dat de wereld die toen en dus ooit was, inderdaad met de wateren van de grote vloed vergaan is. Maar dat was niet bij Noach, maar daarvoor. Dat was die vloed van Genesis 1, de eerste verse. En hier en daar in de profeten en psalmen trouwens ook. Maar dat is een oordeel van God geweest over een bestaande wereld. En als dat oordeel terecht was, als het een rechtvaardig oordeel was, dan is het niet zo rechtvaardig om daarna geheel of gedeeltelijk die oude wereld weer te herstellen tot wat die inmiddels nog steeds is. Hè? Die heb je toch? Ja, dat kan eigenlijk niet en toch is het gebeurd. En dat is niet tot eer van God. Tot eer van God strekt, en je vindt dat ook menigmaal in de profeten vermeld, inclusief de psalmen is dat uiteraard, tot eer van God is dat hij een oordeel brengt over een goddeloze, dan wel onrechtvaardige, dan wel zondige wereld. Die heeft namelijk geen recht van bestaan, dus maakt hij er een eind aan. En het onrechtvaardige van God zou hem er dan in schuilen dat hij dat nog steeds niet gedaan heeft. En nog verder terug, dat hij verantwoordelijk is voor het bestaan van deze wereld. Want dat zegt de Bijbel ook. Alle dingen bestaan tezamen. Door hem. En dat strekt niet tot eer van God. Kijk, luister maar om je heen. Dat is ook niet eervol van God. Maar waar het om gaat is, dat het ontstaan, dat is niet het goede woord, maar dat het werk van de 7 dagen, het maken moet ik gewoon zeggen, het maken van deze wereld inderdaad verlies van heerlijkheid met zich meebracht voor de Heer. En de uiterste fase daarvan is gelegen in de uiterste fase is gelegen in de dood van de Heer Jezus. En de fase daarvoor was die gelegen in zijn menswording. Toen hij van boven kwam, met de uitdrukking uit Johannes 3, want daar staat dat een paar keer. Hè? En er staat natuurlijk gewoon in Filippenzen. Hij was de gestaltenis gehad, ze was het beeld gehad. En hij heeft dat afgelegd. Hij heeft zich daarvan ontledigd, staat er letterlijk. Hij heeft dus het beeld van gestaltenis van een dienstknecht aangenomen, is de mensen gelijk geworden en is gehoorzaam geworden. En vernederd, hè? Gehoorzaam geworden, heeft zichzelf vernederd. Tot de dood, ja, de dood des kruises. Daar is niks heerlijks aan een kruisiging, hoor. Al zien sommigen dat als een verhoging. Maar dat is wel erg naïef, of zullen we zeggen oppervlakkig, gedacht. Hoe dat ook zij, de Heer doet een beroep op die heerlijkheid die hij voorheen had. In Hebreeën hoofdstuk 12, dat zal vers 3 zijn ongeveer, wordt gesproken over de vreugde die hem voorgesteld was, waarheen hij onderweg was. En als je vraagt welke vreugde was dat, waarom hij het kruis heeft gedragen en de schande veracht, want dat staat daar, dan moet ik zeggen, nou, dat is die heerlijkheid die hij kwijt was en die hij daar terugkrijgt, minstens. En nog meer, inderdaad, ja. Maar hij bidt om een heerlijkheid die hij had eer de wereld was. Met het maken van deze wereld verloor hij zijn heerlijkheid. Ik moet altijd aan het verhaal denken wat Weinreb ooit eens een keer schreef. Dat wordt dan geacht Joodse traditie te zijn. Komt erop neer. Dat God dan zegt, ik ga een schepping maken, want aan Joodse bron zeggen ze dat tamelijk laconiek en kinderlijk. God zegt, ik ga een schepping maken. En toen zei, dan moet ik een woord zoeken. Nou, hij zei het mannelijke van God, zegt, ik ga een schepping maken. En toen zei het vrouwelijke van God, zei, goed, maar dan ga ik mee. Met die schepping. Daarna moet je begrijpen dat wat zij het mannelijke van God noemt men in het christendom de vader. En wat hij het vrouwelijke van God noemt, noemen wij in het christendom de zoon. Er is niks moeilijks aan. Het zijn alleen andere termen. En ze dekken elkaar volkomen. Want waar de zoon ondergeschikt is aan de vader, staat hij in een vrouwelijke positie ten opzichte van de vader die de mannelijke positie inneemt. Het is niks moeilijks aan. Echt niet. Ja, je moet eraan wennen. Je moet begrijpen dat die woorden een veel bredere betekenis hebben dan in de platte alledaagse gebruik. En dan kom je een heel eind, hè. Maar goed. Maar zo is het ook gegaan, want de Heer Jehovah ging inderdaad mee met deze wereld. Met alle consequenties van dien. Hij heeft zich daarmee verontreinigd. En daarna kom ik heb er lang over gedaan natuurlijk nu, maar daarna kom ik vanzelf bij uitspraken als die van, zullen we zeggen, 2 Korinthe hoofdstuk 5. En nog een heleboel andere, maar in 2 Korinthe 5 staat in vers 21. Want dien die geen zonde gekend heeft, dat wil zeggen, dat is degene die geen deel had aan of in de zonde. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij, God uit vers 20, heeft hij zonde, of tot zonde, voor ons gemaakt. Of nog korter, dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde gemaakt. En bovendien, als hij geen zonde gekend had en daar dus geen deel aan had eerst, dan betekent de zin gewoon dat hij daarna wel degelijk deel had aan die zonde. Heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Nou ja, met als doel, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat is langs de weg van dood en opstanding, maar daar hebben we het nou ook eigenlijk over. vanavond. Maar in de eerste plaats zou men tot ons moeten doordringen dat als de Heer Jezus genoemd wordt als het lam dat de zonde der wereld wegneemt, dat het wel degelijk betekent dat onze zonden, onze misdaden, overtredingen op hem zijn aangelopen. Tamelijk vrij, geloof ik, naar Jesaja 53. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En zo verder, hè. En door zijn striemen, zijn wonden, is ons genezing juist geworden. Het waren zijn, het waren onze wonden, maar, hè, en om onze overtredingen werd hij verwond enzovoorts. Dat wil zeggen, er werd het een en ander geruild. Het punt is dat hij, want zo wordt het uiteindelijk uitgelegd, maar het punt is dat hij in elk geval en in laatste instantie, toen hij leed en stierf aan het kruis van Golgotha, dat hij daar uw en mijn zonden droeg. En bloedserieus. Toch, lijkt me het goede woord in dat verband. En feitelijk was dat al zo in zijn menswording. Want toen werd hij ons in alle dingen gelijk. En werd hij net als ons vlees en bloed deelachtig. En kwam hij hier op aarde in de positie van zoon des mensen. Zoon van Adam, erfgenaam van Adam dus. En dus ook als de rechtmatige koning over heel de schepping. Maar dat moest eerst maar even wachten. Dat eeuwige koninkrijk, want een koninkrijk vol zondaren, dat schiet ook niet echt op. Hè? Het is nog maar de vraag, dat is theorie, maar het is de vraag of zoiets mogelijk zou zijn. Een onwankelbaar koninkrijk vol met zondaren, dat lijkt mij toch. Nou, laat ik zo zeggen, het lijkt me in ieder geval niet menselijk. Maar goed, maar het was ook niet de bedoeling. Maar zijn positie als zoon van Adam gaf hem niet alleen recht op de troon over de hele schepping, maar tegelijkertijd gaf dat hem het recht om op te treden als losser. Als goel, als losser voor zijn familie, voor de hele menselijke familie. Die dingen staan in de Mosaïsche wet beschreven, dus ik neem maar aan dat u dat kent allemaal, hoe dat zo werkt. En in die positie kwam de Heer en vertegenwoordigde dus in rechten, heet dat. Dat wil zeggen juridisch voor de rechtbank, voor de rechter en voor de beul trouwens. Vertegenwoordigde hij heel de mensheid. En zo droeg hij onze zonden. En in die positie bidt hij en zegt, Psalm 51, wees mij genadig. Naar uw barmhartigheden. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel, dat wil zeggen, was mij goed. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. En genadig genoeg bestaat in het enkelvoud. Het had ook meervoud kunnen zijn, hoor. Had ik ook helemaal geen problemen mee gehad. Maar het staat in enkelvoud. Alsof het inderdaad één pakket is. En dat is het natuurlijk ook. Elders heet het wel degelijk zonden in het meervoud. En we hebben meer van deze psalmen. Dus vooruit maar weer. Maar het gaat erom dat de Heer Jezus de zonden der wereld wegdroeg. Nou ja, niet eens als een offer nog, maar gewoon op, hoe heet het ook weer, op de slagbank uit Jesaja 53. Hij werd ter slagbank geleid. En dat is inderdaad wat gebeurd is. En hier vind je de gedachten, de woorden van de Heer Jezus. En hij zegt dan ook in vers 6, en dat is eigenlijk een, het lastige vers in de psalm dan, voor velen. Hij zegt tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Waarna de vraag is, had hij dan niet gezondigd tegen Batsheba? die bovendien nog getrouwd was. Bovendien had hij de buurman, dat was dus de man van Batseba, Uria, had hij de dood ingejaagd. Dat lijkt me de goeie. Lijken me de goede woorden. Hij had nogal wat te verantwoorden, lijkt mij. David. Maar hij zegt, tegen u alleen heb ik gezondigd en ik heb kwaad gedaan. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En de enige die je kan bedenken, zo zonder meer, zonder het hele verhaal eromheen, de enige die je kan bedenken, die eventueel zou kunnen zeggen dat hij alleen maar tegenover God gezondigd heeft. Ja, het is of helemaal niemand, uiteraard, of het is inderdaad de Heer Jezus op de wijze die ik net uiteenzet. Dat wil zeggen, het is de zonde van de mensheid als zodanig die hij draagt en de verantwoordelijkheid die hij daarvoor op zich neemt. En daarna lezen wij dus, zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Wat zegt hij nou? Dat hij bij zijn geboorte al een zondaar was. Dat geldt voor de Heer Jezus dus ook. Niet omdat hij... Nee, hier vind je nog eens een keer geïllustreerd dat een mens niet eens een zondaar is omdat hij zonde doet. Maar dat hij zonde doet omdat hij een zondaar is. Dat mag toch ook niet al te moeilijk zijn, hè? Ik zeg altijd, een perenboom is al een perenboom zonder dat en voordat er ooit peren aan hangen. En het wordt bewezen doordat er daarna peren aan hangen. Toch niet zo moeilijk. Ja, wij zijn zondaren en daarom zondigen wij. De enige uitzondering die men bedacht heeft was Adam. Maar ik ben van mening dat hij helemaal geen uitzondering is. Waarom zou hij een uitzondering zijn? Nee, hij was ook niet geboren, dus hij kwam niet eens in de categorie. Maar bij zijn schepping dan. Hè? En dat hij zondaar was, nou ja, hij ging daarna zondigen. Dus ja, ik heb daar helemaal geen probleem mee. Ja, ik zou niet weten wat hij anders nog gedaan heeft. Voordat hij de hof werd uitgestuurd. De dieren namen geven, ja oké, dat doen wij ook. Doe maar. Althans onze huisdieren, toch of niet? Ja. In zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde... Men redeneert het wel eens weg door te zeggen dat Maria dus zondig was. En dat het over de zondigheid van Maria gaat en niet over het kind. Nou ja, daar zijn de Rooms-Katholieken en blokken dus ook al niet mee eens. Dus dat schiet toch niet op. Er schijnt toch wel weinig argumenten voor te zijn. Hè? Nee, het gaat over die ik uit de psalm. En dat slaat uiteraard op de Heer Jezus trouwens. Als het op David zou slaan, is het tamelijk overdreven allemaal, hè, wat hier staat. Hè? Hoezo? Ja. Maar je vindt hier de Heer Jezus aan de ene kant als vertegenwoordiger van de hele zondige mensheid en dus als zondaar. Aan de andere kant als profeet, want David ook is hier een profeet, niet om wat hij nu net zei, maar om wat hierna in elk geval staat. Vers 8, zie gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Waarbij David in ieder geval spreekt over zijn positie als profeet. En waarom ook niet? Petrus later bevestigt dat in Handelingen 2. Hij was een profeet. En een van de belangrijkste, want psalmen zijn eigenlijk de belangrijkste profetieën die we in de Bijbel hebben. De meest fundamentele. En ze gaan het meest over de Messias zelf uiteraard. En meer nog dan de profeten die we als zodanig kennen. Maar goed. Maar hij bidt, wees mij genadig, vers 9 vervolgens, ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn, was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw, enzovoort. Want kijk, de Heer Jezus droeg weliswaar, maar de Heer droeg de zonden der wereld Maar ik zeg dat misschien wel eens vaker. Als kind heb ik altijd al gedacht, nou ja, en... Want wij leerden dat allemaal, hè. Als je een zondaar bent, dan ben je voor eeuwig verloren, hè. Dan, ja. Maar als nou iemand in mijn plaats gesteld wordt en mijn zonde draagt, is die dan ineens niet voor eeuwig verloren? Want die stond op uit de dood. Is het dan een eeuwig oordeel? De alverzoeners, die ik op één hoop gooi, zo, met deze term, hetgeen zij niet prettig vinden, maar goed, die hebben een leer die zegt, aangezien de Heer de zonden der wereld droeg, maar dan toch op de derde dag alweer opstond, is het dus zo dat het oordeel over de zonde niet eeuwigdurend is. Er moet een keer een eind aan komen. Dus, hebben die? Ja. Maar ja, het is een misverstand. Het is een gebrekkige redenering die aan nogal een bijbelse waarheid voorbij gaat. De Bijbel spreekt niet over een duur van het oordeel. De Bijbel spreekt over het oordeel, dat betekent de dood. Men zal weggedaan worden, men zal niet meer zijn, klaar uit. Ja, als de dood als onomkeerbaar iets, je gaat erin en je kan er niet uit, dat is wat de dood is. In het algemeen gesproken, tenzij er een wonder gebeurt. Maar dat is de uitzondering. En waarom zou er een wonder gebeuren? Waarom zou een zondaar nou weer opstaan uit de dood? Het kan, het is niet in strijd met het oordeel als zodanig. De bezoldiging, de zonde is de dood. Ja, oké. Okay. Dat was het dan. En dan? Nou ja, dan moet er een wonder gebeuren, dat is waar. Maar dat wonder is wat God beloofd heeft aan elke gelovige. Want God rekent geloof vervolgens weer tot gerechtigheid. Met andere woorden, de Heer leed en stierf omdat hij onze zonden droeg, maar hij had recht op eeuwig leven op grond van dat hij een gelovige was. En ja, ik weet dat dat ook moeilijk is wat ik nu ga zeggen voor sommigen, maar je kan een gelovige zijn en een zondaar tegelijkertijd. Bij nader inzien, alle gelovigen tot op heden waren eigenlijk, nu ik erover nadenk, zou wel tijd worden. Hoezo zou dat niet kunnen? Nee? Dan zeggen ze, die man, die vrouw, was dat een gelovige? Nou, dat zou je niet zeggen. Nee, dat zou je niet zeggen. Maar goed, waarom zou je het niet zeggen? Dat kan. Gelovigen zijn allemaal mensen die zondaren zijn en genade nodig hebben. En strikt genomen, de Heer Jezus die onze plaats innam, die ons vertegenwoordigt bij God, is daarin geen uitzondering. Zie. Afgezien daarvan moet je natuurlijk ook goed begrijpen dat het feit dat hij onze zonden wegnam niet betekent dat we daarmee behouden zijn. Hè? We hebben een zondige natuur, die kan zichzelf niet in stand houden, die verdwijnt vroeg of laat ooit in de dood en dan is het afgelopen. Als je behouden wil worden, zul je eeuwig leven moeten ontvangen. Maar als je zonden niet vergeven zijn, krijg je dat sowieso niet. En dat is het verhaal dus. En je moet goed begrijpen dat weliswaar de Heer Jezus stierf voor heel de wereld, voor alle mensen, voor zondaren, voor goddelozen, voor onrechtvaardigen, voor vijanden. Hoe heet het ook alweer allemaal in Romeinen 5? Maak het rijtje maar af. Maar dat betekent niet dat al die lui dan behouden zijn. Want hij leeft niet voor zijn vijanden of wat dan ook. Hij leeft alleen voor de gelovigen. En hij geeft eeuwig leven. Hij geeft zijn Heilige Geest. Handelingen 2. Aan een ieder die zich tot hem bekeert. Dat is het verhaal. En dat kan, omdat eerst die zonden zijn weggedaan. Dat probleem is er niet meer. Maar reëel is en was dat de Heer inderdaad onze zonden droeg. Dat hij als zondaar werd gekruist. Dat hij inderdaad tot de misdadigers gerekend werd. en niet maar die twee die naast hem hingen. En dat hij een beroep doet op grond van zijn geloof en op zijn grond van zijn kennis van de schriften en daarmee van God zelf, een beroep doet op de genade van God. Niet omdat hij die verdiend zou hebben, of zo, maar wel omdat hij een gelovige was. En dat komt hier ook tot uitdrukking, met name in die vreemde woorden ertussendoor. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene, maakt gij mij wijsheid bekend. Daarmee presenteert David zich toch wel degelijk, niet maar als profeet, maar als gelovig in het algemeen. Iemand die de woorden Gods ontvangt en zich eigen maakt. En op grond daarvan doet hij een beroep op redding en op de genade van God dus. Hè? En daarmee op verlossing. Op uitdelging van al mijn ongerechtigheden. Want in vers 11 staan die woorden wel degelijk in het meervoud. Hè? Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Wis ze uit. En dat het daarbij gaat om een nieuwe schepping die tot stand komt. Komt tot uitdrukking in. Schep mij een rein hart. O God. Niet maar reinig mijn hart. Maar schep mij een rein hart. Een vernieuwd gemoed. Een vernieuwd binnenste heet dat. Hè? Ook een vernieuwde geest trouwens. Er staat erachter. Vernieuw in het binnenste van mij. In mijn hart. Een vaste geest, dat wil zeggen één die blijft, dat is dus een eeuwige geest. En geest is leven, dus het gaat gewoon over eeuwig leven hoor. Jawel. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Ik roep altijd meteen, dit is de eerste keer dat het woord een term in de Bijbel voorkomt. De enige andere schriftplaats is die van Jesaja, wat het maar was, 63 of zo. En daar is het de geest van de Messias. Ze hebben zijn heilige geest smaadheid of smarten aangedaan. Of woorden van die strekking. Maar het is daar de geest van de Messias, van Christus zelf dus. Het is inderdaad Jesaja 63, vers 10... En nog een keer dacht ik, in hetzelfde gedeelte. De geest, het leven van de Messias. De enige andere keer in het hele Oude Testament dat we lezen over de Heilige Geest is inderdaad Psalm 51. Ja, vers 10 en 11 is het in Jesaja 63. Ik beschouw dat als één schriftplaats gemakshalve. Al zijn het dan twee teksten, maar vooruit. Wat is de geest van de Messias? Het is wel aardig, want daarna de volgende keer dat we de term in de Bijbel tegenkomen, dan is het als tot Maria gezegd wordt dat ze zwanger zou bevonden, of tot Jozef wordt geloof ik gezegd, dat ze bezwanger bevonden wordt van de Heilige Geest. En als die mensen de moeite genomen hebben om uit te zoeken wat dat is, Heilige Geest, dan kwamen ze terecht in Psalm 51, bij en voorvader David, en daarna in Jesaja 63. Dan weet je meteen waar het over gaat. De Messias, het leven van Christus. En wij kennen de term eigenlijk pas echt sinds Handelingen 2. Sinds wat wij noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is de Heilige Geest die de Heer Jezus als eerste ontvangen heeft, staat daar feitelijk, door zijn opstanding uit de dood. En die hij geeft aan een ieder die zich bekeert. Want deze Jezus heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Nadat hij zelf als eerste die geest heeft ontvangen. En dat is wat hier uitgedrukt wordt ook. Neem uw heilige geest niet van mij. Dat wil zeggen, die geest zal blijvend zijn. Weliswaar onderbroken dan door de dood. Maar niettemin. Er wordt uitgebreid, ook in de profeten, maar ook elders in de psalmen, over geest gesproken, over de geest des Heren die op de Messias is, zodanig dat hij daardoor de Messias is, eigenlijk, want dat is het. Het is een uitbeelding van zijn opstanding, want in zijn opstanding ontving hij alsnog, maar daarmee definitief, dit eeuwige leven. Want Heilige Geest is echt niks anders dan dat leven dat God ons in Christus geschonken heeft. Maar ook de Heer Jezus wordt beschouwd als een nieuwe schepping. Wij geloven tenminste, dacht ik, dat de Heer Jezus deel uitmaakte van deze oude schepping, met wie hij niet alleen in relatie trad, maar waarbinnen hij geboren werd, zodat hij deel uitmaakte letterlijk van deze wereld en daarom ook deze wereld of mensheid kon vertegenwoordigen bij God in zijn lijden en dood. Maar sinds zijn opstanding, nog steeds, want sinds zijn opstanding is hij uit de mensen genomen, Hebreeën 5, de eerste verse, is hij uit de mensen genomen en gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Dat wil zeggen, hij is nog steeds een mens, in die zin dus ook nog steeds een schepsel, maar via zijn opstanding uit de dood een nieuwe schepping. Een nieuwe man, heet dat. Een nieuwe mens, wordt het vertaald, maar een nieuwe man kan ook, hoor. Zo kun je het ook vertalen, en zo zou het wellicht ook moeten. En bijvoorbeeld zou dat kunnen in Romeinen hoofdstuk 7... waar gezegd wordt dat de man gestorven is en dat de vrouw vrij zich om te verbinden met een andere man, namelijk met degene, bijvoorbeeld met degene die uit de dood is opgestaan. Was dat dan niet dezelfde? Nou ja, nee. Voor de wet is het een ander. Want die eerste was gestorven. Nou ja, dat is waar het over gaat, dit soort dingen. En ze zijn niet al te bekend, om reden ook dat als je maar één afwijkend woord sprak, één woord dat enigszins afweek van de gebruikelijke formuleringen en leer, ja, dan ging je kop eraf, hè. Of zoiets. Of nog ergere dingen, denk ik wel eens, maar vooruit. Dus ja, natuurlijk is dat niet algemeen bekend. Maar niettemin, ik denk dat de Bijbel er duidelijk genoeg over is. Kortom, hij bad om genade in vers 3 en hij ontving ook inderdaad genade. En daar gaat het maar om. En waar hij onze zonden droeg en begenadigd werd vervolgens, zijn onze zonden weggedaan, maar zijn ook wij vervolgens begenadigd in Christus. Heb je die nog? Op grond van geloof. Zijn dingen die hier op de Messias zelf, op de Heer Jezus, van toepassing gebracht zijn. Elders worden ze, naar het schijnt, van toepassing gebracht op Israël, eventueel op de volkeren. Maar alles berust toch heus op, eerst op de Heer Jezus zelf. Want die zegeningen die wij ontvangen zijn primair zijn zegeningen. Dat beroep op de genade in wees mij genadig, o God. Zoals ze zegt, historisch zijn het woorden in elk geval van David, die levend onder de wet een beroep doet op de genade Gods. Dat heeft hij ook ruimschoots ontvangen, kun je zeggen. Want eigenlijk had hij de doodstraf verdiend. Volgens de wet. Waarmee je dus ziet dat die wet een ongeschikte rol speelt in de heilsgeschiedenis. Want zaligheid, verlossing, hoe het maar heten mag, komt niet tot stand door de wet. Integendeel. Het gaat daar buitenom. Het is gebaseerd op het tegenovergestelde daarvan, namelijk genade. Daarna zal het u waarschijnlijk ook wel duidelijk zijn dat die genade een rol speelt, met name dus in de geschiedenis van Israël als volk, waarvan wij eerder gezien hebben dat niet alleen de Heer Jezus, maar ook Israël als volk was uitverkoren. Term wordt het meest gebruikt in dat verband in de Bijbel. Dat ook specifiek Israël als volk was bestemd om tot zoon te worden gesteld. Hunner is de aanstelling tot zonen, zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 9. Zal u dus niet verbazen dat wij deze waarheid omtrent begenadiging ook uitgebreid geïllustreerd vinden in het Oude Testament. Om niet te zeggen, het werd inderdaad beloofd. Uiteraard op dezelfde grond, namelijk op grond van bekering, op grond van geloof dus. En ik blader even naar enige schriftplaatsen in dat verband, om te laten zien dat die dingen beloofd zijn aan Israël en dat vervolgens wij er deel aan hebben gekregen. En er staat dus gewoon in het verlengde van uitverkoren, van voor de grondlegging der wereld, tevoren verordineerd tot zoonstelling, maar ook begenadigd. Dat zijn er al drie dingen vervolgens. Maar ze zijn alle drie beloofd aan, of ze waren alle drie bestemd voor Israël, waaruit volgt dat de gemeente dus gewoon als Israël beschouwd moet worden. Dat lijkt mij dan ook wel duidelijk. Ik ben even gebladerd naar Jesaja hoofdstuk 30, waar gesproken wordt over de toekomst van Israël, onder andere dan. Er wordt gesproken natuurlijk over oordeel eerst, maar ook over toekomstige zegeningen van Israël. En ik lees daar in vers 18. Daarom zal de Heere wachten opdat hij u genadig zij, gezegd tot en over Israël, opdat hij u genadig zij. En daarom zal hij verhoogd worden opdat hij zich over uw lieden ontfermen. Dat dat feitelijk messiaanse uitspraken zijn, lijkt mij duidelijk. Er staat dus gewoon dat de Heere zou verhoogd worden opdat, vers 18, opdat hij zich over uw lieden ontfermen. En daar heb je Rugama, als u dat tenminste wat zegt. De Heer zou zich over met name Israël ontfermen. Want de Heer is een God des gerichts. Wel gelukzalig zijn die allen die hem verwachten, impliceren dat degenen die hun hoop stellen op de Heer, die hem verwachten, door hem begenadigd zullen worden. En de Heer zelf wacht daar ook op, vanuit oud-testamentische tijd gezien. Want zo begint vers 18. Daarom zal de Heer wachten opdat hij u genadig zij. En het eindigt met welgelukzalig zijn die allen die hem verwachten. Van beide kanten wordt er gewacht, in de praktijk gewoon op nieuwtestamentische tijd uiteraard. En wellicht tot de wederkomst van Christus in de praktijk. Maar officieel, het is het wachten op nieuwtestamentische tijd die aanbrak in de opstanding van Christus. En wij zijn de eersten die hieraan deel hebben gekregen en heten daarom daadwerkelijke gemeente van eerstgeborenen. Ja. Vers 19, want het volk zal in Sion wonen, te Jeruzalem. Gij zult ganselijk niet wenen, gewisselijk zal u genadig zijn op de stem uws geroeps. En die rijmt op, want al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Wij deel krijgen dus aan die beloofde genade. Zo haast hij die horen zal, zal hij u antwoorden. En daar vind je meer specifiek de verwijzing naar gemeentelijke waarheid. Want wij waren de eersten, tot op heden officieel nog steeds, de eersten die hem aanriepen en daarmee deel kregen aan deze genade. Nou goed, maar het strekt natuurlijk veel verder dan alleen onze tegenwoordige bedeling. Het strekt tot in de dagen van de uiteindelijke bekering van Israël in de dagen van de wederkomst van Christus. Nou, dan sla ik maar een bladzijde om naar Jesaja 33, waar wij in vers 2 dezelfde woorden lezen als in Psalm 51. Namelijk Jesaja 33 vers 2. Heere, wees ons genadig. Wij hebben op u gewacht. Komt dezelfde uitdrukking weer, ja. Wees hun arm allen morgen daartoe onze behoudenis, ten tijde der benauwdheid. Wees onze behoudenis ten tijde der benauwdheid. Dat het uiteindelijk spreekt over de dagen van de grote verdrukking, de dagen van de benauwdheid, de dag van de benauwdheid van Jacob heet het. Dat lijkt mij duidelijk. Ik kan trouwens niet nalaten u even te zeggen dat het niet gaat over de dag der benauwdheid van Juda slechts, maar de dag der benauwdheid van Jacob, eventueel. Want de overige 10 stammen zullen daar ook niet aan ontkomen. Maar goed, misschien kunt u zich daar iets bij voorstellen, langzamerhand. En dan ga ik naar Jeremia, even zo'n paar versen aan het eind van de avond. Jeremia 31, dus een beroemd hoofdstuk. Omdat dat hoofdstuk zo uitgebreid geciteerd wordt in Hebreeën hoofdstuk 8. Namelijk vanaf Jeremia 31, vers 31 is dat over de dagen komen waarop men dus zal wachten. De dagen komen waarin de Heer een nieuw verbond zal sluiten met Israël en met het huis van Juda, het huis van Israël en met het huis van Juda. Maar het hoofdstuk begint, min of meer, met vers 2, waar het gaat over de laatste dagen. De uitdrukking ontleen ik aan het laatste vers van Jeremia 30. In het laatste der dagen, zult gij daarop letten. Want in diezelfde tijd, in het laatste der dagen dus, in diezelfde tijd, 31 vers 1, spreekt de Heer, zal ik alle geslachten Israëls tot God zijn, en ze zullen mij tot volk zijn. Daar draait het op uit. Het is alleen een proces, en het neemt dus tijd om dat te bereiken, maar niettemin, het is samengevat een nieuwtestamentische waarheid. En in verband daarmee wordt gezegd in vers 2, zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. En voordat u zegt, dat gaat over Juda in de woestijn van Edom in Petra, namelijk het overblijfsel in de dagen van de grote verdrukking uit de 70ste week van Daniël. Voordat u dat zegt, zeg ik, nee, het volk heet Israël. Dat is opmerkelijk genoeg, omdat Jeremia nou eenmaal optrad onder Juda. Terwijl Israël officieel de aanduiding is van de 10 stammen van Israël, en die waren reeds een eeuw daarvoor weggevoerd. Uiteindelijk bedoel ik weggevoerd, definitief, in wat we de Assyrische ballingschap noemen. Niettemin zegt Jeremia, het volk der overgeblevenen van het zwaard, gaat dus om een overblijfsel, heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël. Als ik heen ging om hem, Israël, tot rust te brengen. Daarna wijs ik hem erop dat vers 5 spreekt over Samaria, vers 6 over Efraïm, vers 9 over Efraïm, vers 10 over gij heidenen en eilanden, en alsnog, nog steeds vers 10, Israël. En over Juda heb ik nog niks gelezen. En in vers 20 is het nog steeds Efraïm. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat deze profetie in de eerste plaats Israël op het oog heeft en niet Juda. Nou ja, Juda in de tweede plaats, want Juda wordt wel genoemd hoor, ook in dit hoofdstuk, uiteraard. Maar er blijft eerst Israël. En wat betreft dan vers 2, de overgeblevenen van het zwaard die genade hebben gevonden in de woestijn, dan moet ik u zeggen dat wij een verkeerd idee hebben van een woestijn. Wij denken dat een woestijn een kattenbak, een zandbak is. Een grote, wij denken aan de Sahara, alleen maar zand. En dat is een misverstand. De woestijn wil gewoon zeggen dat het onbewoond land is. Door mensen, althans. Die zich overigens wel in de woestijn begeven en daar ook hun vee brengen, omdat daar wel degelijk voedsel te halen is. We hebben een verkeerd idee bij het woord woestijn. Het wil gewoon zeggen onbewoond land, door mensen onbewoond land. Dat is wat het is. En dat je daar leven kunt, ja. Met veel mensen op een klein stukje, nee, dat kan niet. Maar dat kan in bewoond land gewoonlijk ook niet. En Nederland is daar een mooi bewijs van dat het niet kan. Maar dat moet ik er ook weer uithalen natuurlijk. Want waar het over gaat, is over een oordeel dat gebracht zou worden, of was inmiddels, over de 10 stammen van Israël die zich zouden verspreiden en die inderdaad in de woestijn zouden terechtkomen, namelijk in onbewoond land. In hun verstrooiing namelijk. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd, maar het idee is dat ze juist daar, dat wil zeggen niet in Kanaan of Israël of hoe het land maar heet, maar in hun verstrooiing, en niet eens onder de volkeren, maar buiten de volkeren, dat ze daar genade zouden vinden. Hebben jullie dat nog? In de landen waarin de Heer hen verdreven had. Dat hij ze zal terugverzamelen uit alle volkeren, dat is ook zo. Maar het idee is dat de 10 stammen verdwenen zijn in het algemeen naar onbewoond gebied. Niet allemaal in één keer, maar uiteindelijk is dat wel gebeurd. Ze zijn namelijk in Noord- en West-Europa, in die volgorde trouwens, Noord-West-Europa terechtgekomen. En in die omstandigheden en daar hebben zij genade gevonden. Ik zeg dat met nadruk, omdat ik van mening ben dat dat een volstrekt bijbelse leer is. Dat diezelfde geschiedenis in het klein een herhaling heeft, dat wil zeggen nog een toepassing heeft, in de dagen van de 70ste week van Daniël en wat er eventueel verder volgt, ja, dat is zo. Maar ik denk dat de eerste toepassing van het idee dat men in de woestijn de Heer zou vinden, dat de eerste toepassing daarvan is op de 10 stammen van Israël uit onze tegenwoordige bedeling. En de tweede is pas de toepassing daarvan in de dagen van de 70ste week en verder. De verzameling van een Joods overblijfsel. En daarna denk ik trouwens ook Israëlitisch overblijfsel in de woestijn van Edom. Maar het is met al die profetieën zo. Ze hebben een letterlijke vervulling, maar ze hebben ook een verborgen vervulling. En die verborgen vervulling, dat is inderdaad in onze dagen. Maar het idee blijft gewoon dat van Deuteronomium 30, namelijk men zou verstrooid worden en in de verstrooiing, in het buitenland, onder de volkeren of waar het maar was, daar zou men zich bekeren tot de Heer. En dat staat niet alleen maar in Deuteronomium 30, maar ik denk dat dat ongeveer de eerste keer is dat het er staat. En daarom haal ik hem maar aan, hè. Maar hier vind je dat dus ook terug. Heeft genade gevonden. Zij vluchten namelijk voor de wet. Zij hadden het niet op die wet. Zij konden niks met de wet. Zij leefden in de praktijk niet onder de wet. Toen zei de Heer, dat kan niet. Want in dit land moet je onder die wet, is de bedoeling. Dat is, daar heb ik je voor ingehuurd. En als je dat niet wil, ga er dan maar uit. En ik ben nog steeds van mening dat de meesten er dus ook gewoon uitgegaan zijn. En de meest hardnekkigen die niet wilden, zijn uiteindelijk afgevoerd in de Assyrische ballingschap. Dat is wat ik denk op dit moment, maar misschien verandert dat nog. Maar qua aantallen is dat zeker zo. Het grootste gedeelte is eigen beweging, al of niet onder bepaalde dreiging uit het buitenland, is geëmigreerd. En heeft elders koloniën gesticht enzovoorts. Trouwens een typisch Israëlitische gewoonte gebleven de eeuwen door. Hè? Hebben jullie die nog? Ja, van Riebeek, Stuyvesant, Pilgrimvaders, dat kan ook nog, ja. Noem ze maar op. Zo is dat gegaan. Gegaan dus naar de woestijn, maar daar heeft men genade gevonden. Daar heeft men de Heer gevonden, heeft men de naam des Heeren aangeroepen, is geplaatst onder het nieuwe verbond en al dat soort dingen meer. Ja, met alle lek en gebrek heet dat vervolgens. En met vele tekortkomingen, gelijk het is te deze dagen. Maar niettemin, het is wel gebeurd en daar gaat het maar om. Wat betreft de Joden, zou je terecht kunnen in Joël. Want Joël 2 gaat specifiek over de Joden. Niet omdat het er zo specifiek bij staat, maar omdat we de omstandigheden van de 70ste week van Daniël herkennen in de profetie van Joël. Omdat we daar min of meer terecht zijn bij Jeruzalem en bij de dag des Heren die zou komen, leidend tot de verwoesting van Jeruzalem, die wel degelijk een prominente plaats inneemt in Joël, met name in Joël 2. Maar die aanstaande verwoesting van Jeruzalem, die wordt beschreven, die verwoesting tijdens of in of bij het aanbreken van de dag des Heren, wordt beschreven inmiddels in Joël hoofdstuk 2. En vers 11 zegt dan: en de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer henen, want zijn leger is zeer groot, want hij is machtig, toende zijn woord, want de dag des Heren is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen? En volgens het Nieuwe Testament moet die dag des Heren nog steeds beginnen. En dan volgt vers 12. Nu dan ook, spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart, en dat met vasten en gewenen, met rouwklagen, en scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot de Heer uw God, want hij is genadig en barmhartig. Dat zijn de twee trefwoorden uit Efeze. God die rijk is in barmhartigheid, enzovoorts, heeft ons begenadigd. Hè? Hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwade. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heer uw God. Misschien. Maar ik moet u wel zeggen dat dit misschien, dit wie weet, afhankelijk is, dat duidt op een conditie, op een voorwaarde wellicht. Maar ik moet u zeggen, die voorwaarde, die is niet geheimzinnig, dat is het voorgaande vers. Scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u dan tot de Heer. En wie weet doen ze dat. Maar als ze dat doen, zal hij genadig zijn. Zal hij berouw hebben, dat wil zeggen, zal hij hen alsnog redden. Dat is ook wat daadwerkelijk, laat ik het zo zeggen, dat is wat beschreven wordt in bijvoorbeeld Zacharia 14, waar eerst beschreven wordt hoe Jeruzalem zal worden ingenomen door de legers van de Heer zelf. Zo heet het hier trouwens ook. De Heer verheft zijn stem, vers 11. De Heer verheft zijn stem voor zijn Heer henen, waardoor Jeruzalem verwoest wordt enzovoort. Maar waar men de naam des Heren aanroept, en zodra men dat doet, worden de rollen omgekeerd. En dat is de betekenis van het begrip berouw hebben, eigenlijk. Een verandering aanbrengen, wil het eigenlijk zeggen. Berouw hebben. Het woord troosten, trouwens. Dan komt er een keer in hun gevangenschap, zo heet het weer elders. En nu we het toch hebben over misschien, zou ik misschien even twee bladzijden om moeten slaan naar Amos hoofdstuk 5. Het is wel een beetje komisch hoor. In Daniël, in Jeremia zijn we bij Juda. In Ezechiël zijn we bij de 10 stammen van Israël. In Daniël zijn we bij de 2 stammen van Israël. Volgende Bijbelboek, Hosea, zijn we bij de 10 stammen van Israël. Dan hebben we Joël, zijn we bij de 2 stammen van Israël. Dan krijgen we Amos. En dan zijn we weer bij de 10 stammen van Israël. Ja. Let daar eens op. Moet ik zelf ook eens doen trouwens. Ja. Zijn genadig, daar zijn we niet op bedacht. Ik heb van vandaag nog wat zitten lezen. Ik geloof, nee, dat was van Voorhoeven. Dat is toch ook niet een van de minsten, zou ik zeggen. Maar die zegt gewoon, Jacobus geschreven aan de 12 stammen in de verstrooiing. Ja, dat zijn alle Joden, hè. alle 12 Joodse stammen van het Joodse volk enzovoort. Denk ik, joh, het lijkt die professor wel, hoe heet je ook weer? Smalhout, ja. Het lijkt Smalhout wel weer in de Telegraaf, hè? Over het Joodse volk dat onder Mozes werd uitgeleid uit Egypte. Ik vind het zo erg, en nou kwam ik het zelfs bij voorhoeven tegen. Ik vind het zo triest, hè. Ja, Juda zijn geen 12 stammen. Maar vooruit. Men kent het onderscheid en mist dus de inhoud van al die profeten eigenlijk, hè. Ja, het loopt altijd ergens stuk. Nou goed, ik ging naar Amos 5. Amos was een Jood, inderdaad. Maar hij trad op, exclusief, onder Israël. In de 10 stammen van Israël. Daarom zei ze, ga toch naar je vaderland terug. Ga daar brood eten. Ga daar je beroep uitoefenen. Zie daar aan de kosten komen. Maar niet bij ons. Hè? Maar in Amos 5 lezen wij in... even kijken hoor, ongeveer, wat zal ik eens nemen... We vinden dat trouwens een aardige beschrijving van onze tegenwoordige cultuur, samenleving, maatschappij en economie. Zeer herkenbaar in Amos, maar goed. Maar er staat vanaf vers 12. Want ik weet dat uw overtredingen menigvuldig en uw zonden machtig velen zijn. Zij benauwen de rechtvaardigen, zij nemen zongeld en verstoten de nooddruftigen in de poort. Daarom zal de verstandige te diertijd zwijgen, want het zal een boze tijd zijn. Dat zijn onze dagen, als je mij vraagt. Zoek het goede en niet het boze. Dat is wat Paulus aanhaalt in Romeinen hoofdstuk 12. Hè? Ja. Hebt een afkeer van het kwade, hangt het goede aan, staat er dan. Ja. Je zou het vergeten, maar het komt uit Amos. Maar vooruit. Opdat gij leeft. En alzo zal de Heere, de God der Heerscharen, met u lieden zijn. Gelijk als gij zegt. Haat het boze en heb lief het goede. En bestelt het recht in de poort. Dat wil zeggen op regeringsniveau. En dus in de rechtspraak. Want dat is eigenlijk hetzelfde. Van huis uit. Misschien. Wie weet, weet u nog? Wie weet. Maar in Joël was je eigenlijk terecht bij het Joodse volk in de 70ste week van Daniël. En hier staat. Misschien zal de Heere, de God der Heerscharen, aan Jozefs overblijfsel genadig zijn. Maar ja. In elk geval in de dagen van Amos en onder zijn publiek. Zal er absoluut geen twijfel zijn aan wie dat is, Jozefs overblijfsel. Het is niet Juda. Maar het zijn de 10 stammen van Israël, onder aanvoering uiteraard van Efraïm en Manasse, de beide zonen van Jozef. Daarom heet het zo. Trouwens, het heet trouwens in vers 6. Zoek de Heere en leeft opdat hij niet doorbreken in het huis van Jozef. Het heet zelfs het huis van Jozef. Later heet het trouwens het huis van Isaac. Dat is in hoofdstuk 7, vers 16. En trouwens ook in vers 9. Isaacs hoogten zullen verwoest worden en Israëls eigendommen verstoord. En in vers 16, Israël, Isaac, enzovoort. Daar staat Juda helemaal buiten, daar gaat het zelfs helemaal niet over. Het gaat maar om die woorden van vers 15 van Amos 5. Misschien zal de Heere aan Jozefs overblijfsel genadig zijn. Ja, als ze zich bekeren. En hetzelfde staat in Joël over het tweestammenrijk, of wat er van over is, over Juda, enzovoorts. Nou ja, zo kan ik nog wel een uurtje doorgaan, want er zijn vele van deze uitspraken in de oudtestamentische profetieën over dat nieuwe verbond, der genade en over die geest van genade en der gebeden die zou worden uitgestort enzovoort. Logischerwijze aangekondigd aan een volk dat onder de wet geplaatst was en daar inderdaad niets mee kon. Nou, Petrus zei, het was een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Zo kan ik het ook rustig zeggen. Niettemin, Men zal de Heer aanroepen en een beroep doen op zijn genade. Die zou men dan ook ontvangen, wet of niet. En inmiddels is die wet achterhaald, om zo te zeggen. Vernietigd mag ik zeggen, want dat staat gewoon in Hebreeën 7. Vervuld is waarschijnlijk een neutralere en wat bredere term. Maar inderdaad, die hoort inmiddels tot het verleden. Met andere woorden, inmiddels, en dat is Titus 2, vers 10 of 11 of daar in de buurt. Inmiddels is de zaligmakende genade Gods verschenen aan alle mensen. God is een genade God. Dus een van de antwoorden op de vraag naar hoe het nou zit met al die onrechtvaardigheid in de wereld. Men neemt het God kwalijk, maar aan de andere kant is, nou ja, het bewijst dat God genadig is. Als men zegt, hij doet er toch niks aan. Wat christenen dan weer gaan tegenspreken en zo. Dat moet je niet tegenspreken, dat is zo. Hij doet er toch niks aan. Dan is daarmee aangetoond dat God een genadig God is. Dat is wat de Bijbel zegt. En als je het aan Petrus vraagt, die zegt, dat betekent dat God laakmoedig is. Hij zegt, maar die heb ik van Paulus. Staat erbij, hè? In 2 Petrus 3, enzovoort. Dat is volstrekt Bijbelse leer. Maar niettemin, die genade is voor het eerst definitief, om zo te zeggen. Niet maar als een uitzondering, maar definitief en blijvend geschonken aan de Heer Jezus die de zonden der wereld droeg. En het is nog steeds zo dat ieder die de naam des Heren aanroept, daarna deel krijgt aan deze messiaanse zegeningen, die niet maar beloofd zijn, maar die inmiddels vervuld zijn. En waar wij als eerste deel aan hebben gekregen. Bovendien, maar daar heb ik volgende keer dan wel weer even over. Het woord genade komt vele malen voor in de Efezebrief, zeker in die eerste hoofdstukken. Dat is niet voor niks, het is namelijk kenmerkend vooralsnog voor de tijd waarin wij leven. Ik bedoelde te zeggen, het is kenmerkend voor onze tegenwoordige bedeling. In afwachting van de wederkomst van Christus, uiteraard. Want als er iets is wat onze tijd kenmerkt, of moet ik zeggen, als er iets is wat het handelen van God kenmerkt in onze dagen, is het dit, die genade. Dus niet het eind van het verhaal, God is ook een rechtvaardig God. En hij zal dus een oordeel brengen over de goddelozen. Dat hoort daarbij, maar dat is wat hij zal doen in de toekomst. Als deze tegenwoordige bedeling der genade en der langmoedigheid Gods voorbij is. Maar niettemin, genade ontvangen wij niet op persoonlijke titel. Zeker niet omdat we er iets voor gedaan hebben, want anders is de genade geen genade meer. Staat er in mijn Bijbel. Hè? Maar we hebben het ontvangen in Christus. En datzelfde geldt voor het volgende punt. Namelijk, wij hebben de verlossing door zijn bloed. Maar de Bijbel zegt dat de verlossing in Christus Jezus is. Daarover een volgende keer. Want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor die genade waarmee u ons begenadigd hebt. De genade die tot ons gekomen is in de persoon en het werk van onze Heiland. Wij danken u dat wij een beroep mogen doen op die genade en waarheid die tot stand gekomen is in Christus zelf. En die verschenen is aan alle mensen, omdat die mensen zoals wij in alle eenvoudigheid zouden knielen voor u. Wij danken u daarom dat we deze dingen mogen leren verstaan. En dat heel onze zaligheid en alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, ons gegeven wordt en gegeven is in onze Heiland zelf. En daarom danken we u dat we dit woord hebben, waarin u deze dingen zwart op wit ons hebt nagelaten. Opdat we daarop zouden vertrouwen en daaruit zouden leven. En op grond daarvan ook onze verwachting zouden stellen op de vervulling van die betere beloftenissen die gedaan zijn onder het nieuwe verbond. Dat we ons zouden uitstrekken naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En zouden leven uit uw kracht, van uw genade. Wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.